Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zingen van Psalm 107, de versen 20 en 21. Maar wil dit volk niet bukken voor God, wordt ras verneerd. Raakt tonder door verdrukken, het wordt van het kwaad verteerd. Daar hij zelfs prinsen slaat, op wie hij hoon doet dalen, en die hij tot een smaad doet in het woeste dwalen. Maar die nu hulpeloos kermen, verdrukt en vol gebrek, brengt God door vrij ontfermen haast in een hoog vertrek. De vruchtbaarheid verheugt hun huis van ganser harte, het oprechte ziend met vreugd, maar de ondeugd zwijgt met smarte. De versen 20 en 21 van Psalm 107. Wij lezen de Heilige Schrift in het boek Jona, het 4e hoofdstuk, de 8 versen. En daarna nog een gedeelte uit de 1e algemene zendbrief van de apostel Petrus, het 4e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 19. Eerst dan Jona 4 vers 1 tot en met 8. Dit verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide: Och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide: Is uw toren billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad en hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten tot boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des andere daags in het opgaan van de dageraad, die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd en hij wenste zijn ziel te mogen sterven en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven. Tot zover deze eerste lezing. En nu de eerste brief van Petrus, het 4e hoofdstuk, te beginnen bij het 12e vers. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Hier eindigt de lezing der Heilige Schrift. Zoeken wij thans eerst tezamen het aangezicht Gods in het gebed. Heer, het is uw nederbuigende goedheid en trouw dat wij aan de avond van deze dag een ogenblik ons mogen afzonderen in de stilte van deze plaats des gebeds, om daar met uw woord bezig te zijn. Het leven snelt voorbij en is druk en bezet de mens. En hij wordt voortgejaagd en voortgedreven en wij vliegen daarheen. En telkens weer worden we opgeschrikt door de tijdingen, de rampspoed die menig leven overkomt en onverwachts een eind aan het bestaan des mensen in deze tijd maakt. O, wat worden we dan onderscheiden, terwijl er toch geen onderscheid is, als we in gezondheid nog onze dagen mogen doorbrengen en in zonderheid als uw woord nog uitgedragen wordt en als uw zegeningen ons omringen van dag tot dag. Maar o Heere, laat ons het beseffen dat deze zegeningen in een veroordeling en een vloek kunnen verkeerd worden als wij geen acht erop slaan en als we voorbij gaan aan de roepstemmen die daarin tot ons komen. Want o, wat is een mens het eigen om nu met u een loopje te maken, alsof gij de zonde door de vingers zou zien, alsof gij ze niet zou bezoeken. Maar nee, gij zijt de heilige en de rechtvaardige God, en gij het torent ten alle dag over de zon. Zo kan nooit iemand voor u bestaan in zichzelf. O, dat wij ons waarlijk daarvan bewust zijn. En dat wij leren mogen ons te vernederen, te verootmoedigen voor uw aangezicht. Te belijden onze zonden en onze schuld die wij dagelijks vermeerderen. Omdat wij de behouder des levens, Jezus Christus, nodig krijgen. En in zijn kennis ook mogen opwassen. Want alleen door deze middelaar is er een toegang tot uw troon. En daarom wilt gij ook plaats maken in het hart van zondaren. Opdat zijn gerechtigheid de onze mag worden. En we alleen onze toevlucht nemen tot die genade die gij in de Zoon van uw eeuwige liefde hebt bereikt. Wij verkeren weer in de adventstijd, de tijd van het uitzien en van het verwachten, zoals uw kerk gedenkt in deze dagen het verwachten van de kerk van de oude dag. Hoe heeft zij gesmacht, hoe heeft ze uitgezien, hoe heeft ze gehunkerd naar de dag dat de belofte vervuld zou worden in het beloofde zaad. En nu leeft de kerk in de nieuwe dag, de dag der vervulling. Nu mag ze terugzien naar dat grote heilswonder, maar dat zullen we nooit doen in waarheid, indien niet in ons hart die adventsgestalte ook gekend is van het verwachten, van het uitzien, omdat er een leegte geboren werd in onze ziel, omdat er een gemis voor ons kwam dat wij zelf niet meer vervullen kunnen. Ja, dat wij het leerden, dat wij God kwijt zijn en dat dat Gods gemis alleen door u vervuld kan worden in de Heere Jezus Christus. Dat hij komt tot de stad mensenziel om die in te nemen en daar zijn troon op te richten. Dat wij het onze mogen leggen aan zijn voeten en mogen zeggen: Heere, gij zijt koning over ons. O Heere, wil gij genadig zo uzelf verheerlijken en die gezegende kennis van uw middelaarswerk in ons hart verklaren voor het eerst of in voortgang. En als wij vanavond bepaald worden bij onze diepe verdorvenheid en alle onmogelijkheden om ook maar iets voor te brengen, och dat we getroost mogen worden door het vriendelijk licht van uw aangezicht en voor uw woord, door uw woord dat ons spreekt van dat wonder van uw nederbuigende barmhartigheid, dat gij nu altijd de eerste wil zijn en blijven in het leven van uw kerk, dat gij armen met goederen vervult en rijken leeg heen zendt. O, dan kan ons niets in de weg staan dan onze eigen rijkdom. Want armen zullen overladen worden met zegeningen des Heils. En gij houdt toch ook over een arm en ellendig volk dat op uw naam hoopt. En zo wordt toch dat volk vruchtbaar in goede werken, juist als het niets meer heeft en niets meer kan. Want dan verheerlijkt gij uzelf, want gij zijt een volmaakte en volzalige God, die uw verbond zo volkomen afgemaakt hebt, en die niets anders wil dan uit dat verbond schenken, alleen maar schenken, genade voor genade. Genade tot vergeving, maar ook genade tot heiliging en tot reiniging. En om ons in het spoor van uw woord te houden. O, dan verstaan we dat we in Christus geschapen zijn tot goede werken. Die gij voorbereid hebt, omdat wij daarin zouden wandelen. En dan zal het ook vervuld worden, dan geschiet het ook. Hier is zend uw licht en uw waarheid neder, opdat we zo door uw woord voorgelicht en onderwezen mogen worden. En dan komen we tot u met de noden der gemeente. Gij kent die, de ganse gemeente met al haar zorgen en van ieder persoon. Allereerst dragen we aan u op de beproefden en zieken. En dan denken we in het bijzonder aan dat echtpaar dat zo'n grote teleurstelling heeft moeten ontvangen. Heren, wilt gij met dit jonge echtpaar verhagen te jong zijn? Wil gij ze genadig sterken in het verlies van een verwachting waar zij het leven verwachten en de dood ontvingen? O Heere, sterk ze dan in deze weg en doe ze zien dat het niet voor niets is. Dat ook gij in dit alles nog een bedoeling hebt. Dat het soms raadselachtig kan zijn, ja vaak en telkens weer, omdat wij mensen zijn van gisteren niet weten. Och, dat zij de knieën mogen buigen en wezen op het ziekbed. Wees tot ondersteuning van dat vrouwtje. Wil haar sterken en nabij zijn. En och, dat ze de handen mogen vallen om het voor u kwijt te raken en over te geven. En stil te worden in dit menselijk verdriet. Heere, wil gij zijn met alle die uw woord zaaien aan alle wateren die overal bezig zijn, die het brood uitwerpen, och dat er nog vrucht voortkomen. En wil gij geven, Jona's, die het verliezen voor uw aangezicht, uit genade, om Christus uw zoons willen. Amen. Wij willen vanavond, geliefden, overdenken het tweede gedeelte van het vierde hoofdstuk van het boek Jona. Dat zijn de versen 5 tot en met 8. De volgende keer hopen we dan het slot te behandelen, maar zo de Heere willen wij leven, zal dat dan 1970 zijn. Wij lezen nog eens de versen 5 tot en met 8. Jona ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des andere dags in het opgaan van de dageraad, die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven. En zeide, het is mij beter te sterven dan te leven. Tot zover. Maar eerst wordt u gelegenheid geschonken uw gaven af te zonderen. En laat ons dan samen zingen van Psalm 119, de eerste 3 versen. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heere wet betrachten, die het spoor der godsvrucht wandelen doet welzalig, die bij dagen en bij nachten Gods wil verpijnst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Die was van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar het Heere wetten. Gij, grote God, die ons vervelen geeft, gij eist dat we op uw woord gestadig letten en dat we ons hart aan uw wil verkleefd gedurig op uw wegen zetten. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paam ter leidsman strekken. En wat daar verder volgt, de 3 eerste versen van Psalm 119. Jona nu ging ter stad uit. We zullen er niet over twisten, geliefden, wanneer dat geschied is. Er zijn sommige uitleggers die denken dat dat al eerder dus was, dat dat gevolgd is op het derde hoofdstuk en dan wordt het vertaald, en dat kan ook. Jona was ter stad uitgegaan, dus dat het al voordien was. Maar we zullen dat laat in het midden laten. Wij willen vooral beginnen met de aandacht te vestigen op dat vierde en vijfde vers zo tezamen. We hebben de vorige keer het vierde vers er al bij genomen, maar nu nemen we dat slot nog eventjes en dan bij het begin van ons gedeelte dat wij nu behandelen. En de Heere zeide, is uw toren billig ontstoken? De Heere die begint dus weer. Als Jona een hoop dingen gezegd heeft, dat hebben we vorige keer gezien en dat kunt u in de vorige verse lezen, dan komt de Heere toch nog weer tot hem terug en zegt, is uw toren billig ontstoken? En wat antwoordt Jona daar nu op? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. Dat is toch wat, want Jona antwoordt met te zwijgen. Jona gaat eigenlijk er niet op in. Jona laat God praten. Zo moeten we hier het verband toch wel zien. Dat is het innerlijke verzet van een mensenhart. Tegen Gods wegen en Gods werken. Dat niet zich willen gewonnen geven. Dat zich verzetten. Dat kan zijn op een wijze dat het zo naar buiten niet direct blijkt. Maar dat er inwendig toch dat verstarren is. Dat hard worden. Dat niet willen buigen en breken onder het woord Gods. Dat is het halstarrige verzet van een kind. Elk ouderpaar weet dat wel. En och, we weten dat ook wel van onszelf als kind zijnde. Want niet waar, dan willen we onze zin hebben. En als we die niet krijgen, dan zwijgen we maar. Maar dat zwijgen is verzet, omdat we ons niet gewonnen willen geven. En nu was het bij Jona dus eigenlijk zo, als God nu zo weinig om mij geeft, dan. Maar dan zijn wij mogelijk geneigd om te zeggen, maar hoe kan dat nou bij Jona, bij een knecht des Heren, bij zo'n profeet, en bij zo'n kind Gods, daar hebben we de vorige keer ook al telkens de nadruk op gelegd. Een knecht des Heren die zo onderwezen was in de wegen des Heren en in het woord des Heren. En die toch niet vreemd was aan het onderwijs van de Heilige Geest. Wat heeft hij daar toch al niet veel lessen op gedaan. En zal hij in zijn profetische bediening ook veel geleerd hebben. Hoe is dat nou mogelijk bij een man als deze? Het is toch niet de eerste de beste? Hij zal grote wonderen van genade hebben ervaren. Trouwens, denk eens aan wat hij heeft meegemaakt. In het ingewand van de vis. Wat heeft hij geworsteld? Welke diepte doortrokken? Uit de diepte geroepen en uit de diepte opgeworpen en gered. Maar dat is nu Jona. En daar merken we dat een mens, dat ook een kind Gods, dat een knecht des Heren, hoe ver hij ook geleid is, nergens te goed voor is. Dat moeten we hier eerst wel ontdekken. Want nu ontmoeten we hem hier buiten de stad in een liefdeloosheid en tegelijk met een grote zelfliefde. Want hij zoekt eigenlijk zijn eigen gemak en genot. En wat er nou van de stad terechtgekomen was, dat was er van terechtgekomen. Als hij nou maar als profeet gehandhaafd was. Want daar komt het toch op neer. Als hij nou straks terug had kunnen keren naar Israël en daar aan het hof van koning Jerobeam verslag had kunnen uitbrengen van de vervulling van zijn roeping. Dan had hij misschien nog verzwegen ook dat hij van God zo die weg opgestuurd was, omdat God het afgesneden had, maar dan had hij de roeping volbracht en kon hij nu verslag geven van de vervulde taak en hoe God zijn oordeel had doen komen naar zijn eigen woord dat hij had mogen uitdragen. Ziet, als zo de goddeloze stad omgekomen was, voelt u wel, dan was Jona de profeet geweest en dan was hij als de man Gods geëerd geworden. Ja, hoe dat nou mogelijk is, dat zo'n man, die zo van de Heere geleerd is, dat zo'n man nog zo op zijn eer gesteld is, en dan niet maar eer der wereld, maar eer als knecht des Heeren, als dienstknecht Gods, als kind Gods. Hoe is dat nou toch mogelijk? Och, geliefde, dat zullen wij nooit begrijpen. Zolang wij meester zijn, moet u goed luisteren wat we zeggen en daar moet ik zelf ook naar luisteren. Zolang wij meester zijn van ons leven en van onze bekering en van ons christen zijn en van ons verootmoedigd hart. Zolang wij dat willen meesteren, zolang wij dat in eigen hand houden. Want dan meesteren we over Jona. En dan zeggen we, die man die was toch wel ver weg. En dan zoveel zegeningen ontmoet. Maar God leert ons hier hoe het er bij Jona uitziet. Nee, niet bij Jona alleen, maar hoe het er uitziet niet voor de bekering, maar na de bekering. In het leven van een zondaar. Als hij op zichzelf beschouwd wordt, dan valt alle verandering in de put. Als hij aan zichzelf een ogenblik zou worden overgelaten. De Heilige Geest leert ons het ervoor te houden dat er van binnen niets dan een steen is. Dat we toch geen verwachting zullen hebben van onszelf. Dat wij ergens zullen staan op een bijzondere zaak, waardoor wij een kenmerk met ons omdragen, waaruit wij afleiden kunnen dat we een knecht des Heeren zijn of een kind God zijn. Want dat alles, daar blijft niets van over als de hitte van de verdrukking of beproeving komt. En als het erop aankomt dat het om onze eer en om onze zaak gaat. Weet u waardoor we alleen in het leven behouden worden en in het spoor? Dat kan alleen maar door de genadige trouw des Heren in Christus. Alleen uit hem. En door de Heilige Geest zal er een vlezen hart zijn. Een vlezen hart. Niet voor het eerst. Bij de eerste bekering. Maar ook in de voortgang. Want we houden niet een vlezen hart. Zodat als we het eenmaal ontvangen hebben, we nu wel er zelf mee kunnen doen en werken. En er zelf meester over zijn. En het in de hand hebben. O nee, maar in de voortgang zal de Heer altijd weer de eerste zijn. En hangt het alleen van zijn trouw en goedheid af. Waardoor hij zijn kinderen houdt in het spoor en ze telkens weer terugbrengt. Altijd weer, en dat dagelijks opnieuw, moet hij wassen, reinigen, kneden, onderwijzen, kastijden, oefenen door allerlei omstandigheden en wegen. En anders dan is het op hetzelfde ogenblik dat hij zou aflaten mis. En daaruit kunt u nu zien wat een werk de Heere aan zijn kerk heeft. en hoe getrouw hij dat werk vervult. Dat hij nooit laat varen het werk zijner handen. Want ze zouden niet één ogenblik van onder zijn bediening uit kunnen zijn. En met alle hoogten en diepte, met alle ups en downs, met alle teleurstellingen en met alle zegeningen, is de Heere altijd weer maar bezig om vol te houden. En dit wordt hier ons geschreven tot vertroosting van allen die de steen van binnen, dat stenen hart, nu nooit klein kunnen krijgen. Die daar last van hebben. Want de Heere komt door zijn woord hier te zeggen dat hij niet laat varen dat werk zijner handen. Dat hij het in stand houdt. En dat diegenen die lijden onder hun eigen hart nu gezegend zullen zijn uit hem. Omdat hij een God van genade is en groot van barmhartigheid. Die God van Jona, die leeft nog. Zoals hij het met Jona volgehouden heeft, zo houdt hij het nu met al die armen vol, die het zelf nooit voor elkaar kunnen brengen. En die daarom alleen maar leven kunnen van ik zal, van die grote ik zal. Zoals God handelt met Jona door die wonderboom, handelt hij nu altijd nog. En allen die op reis naar Sion zijn, zij zullen in aanvang of voortgang zeker in dit alles zichzelf terugvinden in de onderhandeling en onder de leiding van die getrouwe God. En wat is dan het slot? Een andere terugkeer. Als nu straks Jona terugkeert naar Samaria en daar aan het hof van Jerobeam komt om verslag af te leggen, dan kan hij zeggen dat hij de grootste dwaas was. En dat hij heeft geleerd van die blinde heidenen, dat die hem voorgegaan zijn en dat hij de minste is geworden. Want immers die Nineviten hebben er veel meer van verstaan dan hij. Zo zal hij dan moeten zeggen. Hij is begonnen met zichzelf te handhaven als profeet. En die Ninevieten zijn begonnen om zich met zakken te bekleden. Om te rouwen en zich te verootmoedigen. En zich in de hel te werpen. In de veroordeling van hun leven. Zij hebben het alleen van genade verwacht. Zo heeft Jona dan het woord Gods gebracht onder de Ninevieten. En hij is zelf de leerling van de Ninevieten geworden. Door deze weg. Zo gaat het ons toe. Als de Heere ons op zijn leerschool neemt en ons onderwijst. Dan worden we zelf niet de leraar. Maar de leerling. En de blinde heidenen worden vaak onze leermeesters. Ziet, dat is nu het wonder. Maar goed, we zijn in onze stof al een beetje vooruitgelopen. We hebben dit als inleiding zowat gegeven. Nu keren we naar de geschiedenis terug en we zien daar Jona zitten. Tegen de berghelling waarschijnlijk. Aan de oostzijde van de stad. Want de stad Nineveh werd aan de oostzijde door een bergengordel omringd. Dus stel u voor hoe daar Jona de stad uitgegaan is en tegen de helling van de berg daar een plekje gezocht heeft om van bovenaf de stad te overzien. En we weten wel wat een ruim gezicht we dan krijgen als we van bovenaf van een bergtop of een berghelling dan op zo'n stad neerzien die daar in het dal ligt. We zien de straten, we zien de mensen, we zien de pleinen. We kunnen heel zo'n stad overzien. En hij zat aan de oostzijde, dus zijn aangezicht kon tegelijk gericht zijn naar Jeruzalem, de heilige stad, want daar vandaan moest immers het oordeel komen, zwavel en vuur opdat die goddeloze stad van de aarde zou verdelgd worden. Daar zat nu de profeet, wachtende op het gericht. En hij heeft zich niet verblijd over het geschrei dat opging uit de straten en van de pleinen, daar in de stad. Misschien, dat zeg ik er nou maar bij, maar och, zo zijn we toch. Misschien heeft hij wel gedacht, och ja, nou zijn al die mensen wel aan het roepen. Maar wat zou er nou voor echt onder zitten? Dat zal wel veel uitwendige bekering zijn. Dat zal wel veel schijn zijn. Dat is maar een schijnbekering. Zo praten we dan toch niet waar. En zo theologiserend willen we het liefst maar dat de oordelen komen om die hele stad Nineveh te verdelgen van de aarde. Maar dan komt de felle oosterse zon en die gaat hem plagen. Maar hij weet nog wel raad. Hij vindt er wat takken en wat bladeren en hij maakt zo'n hutje, een beetje een afdakje, dat hij in de schaduw komt te zitten om zichzelf te beschermen. Hij heeft blijkbaar meer belangstelling voor zijn eigen behoeften dan dat hij denkt aan de nood van die duizenden mensen. Hij is vol van zelfliefde blijkbaar, maar hij is vol van hardvochtigheid ten opzichte van de anderen. Maar we zeggen dit niet uit hardheid, want ik meen echt dat als we ware zelfkennis hebben en worden we maar telkens bijgebracht in de praktijk van het leven, geliefden, dan zullen we die Jona toch wel ontdekken in ons eigen bestaan. Maken wij het beter? Ik zal een voorbeeld geven. Wij hebben ergens een zaak. En van die zaak menen we dat het is een zaak naar Gods woord. Zo moet het en het kan niet anders. Maar dan moet het ook alles gaan zoals wij het gezegd hebben. En dat mag niet anders. En wat doen we dan? Dan gaan we recht aan recht uit. En dan trekken we met de tarwe het onkruid uit. Want zo is het beginsel. Punt. Was het anders bij die jonge gemeente daar in Jeruzalem? Die gemeente die was daar echt bezig om te vragen verlost te worden van die bittere plaag. Van die Saul van Tarsen. Die daar te vuur en te zwaard de kinderen Gods vervolgde. Ze in de gevangenis wierp. Maar toen God hun gebed verhoorde. En Saul van Tarsen bekeerde. Toen geloofden ze het niet. Ziet, zij hadden dus wel om de straf gebeden, maar ze hadden niet om de bekering van Saul gebeden. Dat is toch wat als je dat eens even op de keper beschouwt. O, wat zijn wij dan toch hardvochtige mensen. En daarom is het alleen de Heilige Geest die maakt dat we liever onze vijanden zien neerknielen aan de voeten van Jezus dan dat zij uit de weg geruimd worden. Dat is alleen de Heilige Geest. Want we werken ook met Gods woord op onszelf aan om onszelf te handhaven en we willen het niet uit handen geven. Dat wordt ons hier duidelijk geleerd in de gestalte van Jona, terwijl hij daar zat op de oostelijke bergen en daar de stad zag en naar Jeruzalem heen keek en zich een afdakje maakte om zichzelf te beschermen tegen de zon, maar verwachtende, nog wachtende, dat het vuur op die ellendige mensen daar in Nineveh zou neerdalen. Wat is dan het enige uitzicht? Als het zo met de mens gesteld is, als het zo met Gods kind gesteld is, in zichzelf. En als we dat van onszelf zullen moeten blijven getuigen en laat ons eerlijk mogen zijn voor God, dat is het eerste wat we hebben te leren. eerlijk te zijn voor God, opdat we dat afgezonderde plekje, dat we zo graag innemen, eens terzijde laten. En het eens waarlijk zeggen wie we zijn, telkens weer opnieuw. Ja, dat is het juist wat de Heere zijn kinderen leert, om zich te verootmoedigen en nergens boven te zetten, maar de minste in zichzelf te worden. En wat is dan het grote wonder dat dronken van troost maakt aan zulke, dat God onbegrijpelijk geduldig is, dat hij met zulke nu telkens weer wil van doen hebben en dat hij het gesprek voortzet. Want zo lees ik nu het zesde vers. Want immers Jona die zweeg en die gaf geen antwoord meer. Ja, hij antwoordde wel, maar als een mokkend kind dat ze zin wou krijgen. En ze zin niet kregen, dus ging je de stad uit. En dan lees ik in het zesde vers. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona. Dat was het antwoord des Heere. Dus de Heere gaat nog door en gaat verder met zijn genadehandelingen. Omdat hij die eeuwige getrouwe God is. Omdat hij de God en Vader is van zijn eigen lieve Zoon, Jezus Christus, die hij ervoor overgehad heeft. O, wat moest anders verwacht worden? Wat zullen we anders moeten zeggen voor het aangezicht God? Heere, gij zijt de Heilige, dan moest gij toch wel ons wegstormen. En nochtans houdt de Heere zijn hand aan ons. Omdat hij de Heere is, de Jehovah, de ik zal zijn, die ik zijn zal, de barmhartige en de getrouwe, die groot van goedertierenheid en waarheid is. Beleid daarom niet de kerk. Wij allen zijn als een onreine en wij dwaalden allen als schapen en een ieder keerde zich tot zijn weg. Maar de Heere liet al onze ongerechtigheid op hem aanlopen. En dat is nu die ene, daarom kan het alleen. Want hij heeft zijn eigen Zoon onder een gesloten hemel laten zinken in de gloeiende hel. Opdat nu de Heere Jona's zou antwoorden. Zijn eigen kind heeft hij niet geantwoord, zijn natuurlijke zoon. O, welke liefde. Omdat hij nu zulke Jona's zou antwoorden, die zo lelijk doen. Die zo lelijk binnenstaan. Omdat die uit de gescheurde hemel zouden horen dat de Heere hunner gedenkt. Zo beschikte God een wonderboom. Maar ja, als de Heere antwoordt, als hij ons gaat leren, dan wordt dat een heel andere geschiedenis dan wij ons voorstellen, geliefd. Of dat we daar toch erg in mogen hebben. Want wij rekenen altijd van onszelf vandaan. Maar de Heere gaat zijn eigen koninklijke weg en heeft heel andere bedoelingen dan wij denken. Zo schoot daar boven Jona ineens die wonderboom op. Wat dat geweest is voor een plant, daar zijn de geleerden altijd nog druk aan. We laten dat rustig aan hen over. Het is niet te ontraadselen. Het was een plant die snel opschoot en met rijke bladeren duidelijk dus een bescherming voor Jona betekende. En dan lezen we dat Jona er zeer mee in zijn schik was. Hij werd weer bekwaam. Hij bekwam weer van zijn narigheid. Die hitte van de zon is daar veel sterker nog dan bij ons, nietwaar? Maar we weten er ook wel iets van. Hij had er schik van. Hij kwam in een betere luim. En nu kon hij weer over de weldaden spreken. Ja, de weldaden, die kon hij bespreken. Let daarop. Wat nu Jona daarmee gaat doen. Wij lezen dat hij verblijd werd met een grote blijdschap. Let daarop hoe dikwijls hier staat dat Jona ergens groot mee was. Hij had een groot verdriet, zo lezen we in vers 1. Een groot verdriet dat de stad gespaard bleef. En nu heeft hij hier weer een grote blijdschap dat hem dit gemak geschonken wordt. Merkt u wel op zichzelf aan. Die ik-zuchtige instelling, die komt hier wel erg voor de dag. Ja, zo kan er nou dankbaarheid zijn over de weldaden. En dat we ze zelfs uitspreken. En dat we het een ander vertellen. Dat we dankbaar zijn over de weldaden. Tenminste, ik meen dat ik die dingen ook bij mezelf wel ontdek. En wie niet dankbaar over de weldaden terwijl we de weldoener vergeten of niet erkennen. Ja, het kan wel gezegd worden, maar niet in het diepst onze ziel. Daar worden wat afdakjes gebouwd, opdat wij daar bescherming onder zullen vinden. Opdat wij onszelf ophouden zullen. We willen zo gemakkelijk het een en ander vrome schijn geven. En als het dan meeloopt, dan weet de mens ook nog te vertellen dat het een wonder was. Dat er dat en dat op volgde. Dus dan komt ook de wonderboom er nog bij. En dan zijn we daar zeer mee ingenomen en koesteren we ons in die wonderboom van die weldaden Gods, zonder op Gods eer waarlijk bedacht te zijn. Dat is wel diep verootmoedigend en beschamend wat ons hier allemaal voorgehouden wordt, maar het is de waarheid. Maar kijk, God was bezig Jona te leren en daar begreep hij niets van. Of wat zullen we begrijpen als God in zo'n weg met ons gaat? Als hij dus het gesprek voortzet, dan geschiet dat op een heel andere wijze dan dat wij zouden denken. We zouden kunnen denken, nietwaar, dat wij het begrijpen. Als God nu met ons doorgaat, dan moest het zo en zo zijn. En het gaat nu net andersom. God was bezig met Jona wat te leren. En zo is hij bezig, ook vaak in ons leven, als hij de een of andere wonderboom laat opschieten. Kan zijn dat wij een wonderboom hebben ontvangen in ons leven in bepaalde vriendschap. Ik noem nou maar enkele voorbeelden, maar het ieder mogen het voor zichzelf leren toepassen, dat hij zegt, ja, dat was in mijn tijd toen en toen ook zo. En toen heb ik me ook zo verblijd over die wonderboom. En het was allemaal weldaad. Maar Gods eer bleef op de achtergrond. Er kan ineens een vriendschap komen die zo geweldig is ineens, dat wij er gewoon over verwonderd zijn. Maar ineens is heel de zaak ook weer als een kaartenhuis ineengestort. En er is niets van overgebleven. En die daar straks zo geweldig met ons omgingen, waar zijn ze? Het is alles verdwenen. Ziet, daar kan de Heere iets mee voor hebben. Dat wij leren in de praktijk van het leven vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Ook kan het zijn dat de wonderboom van mensengunst ineens ons boven het hoofd uitreikt. En dat wij ons mogen koesteren in de schaduw daarvan. O, het is zo verleidelijk om door de mensen geprezen te worden. Ook al zeggen we het dat wij er niet om verlegen zijn. In het diepst van ons hart hebben we het toch zo graag. Mensengunst is ons zo dierbaar, maar wat gevaar schuilt daarin? Men koestert zich in de liefelijke stralen, maar denk erom, heden is het Hosanna en morgen is het kruishem, kruishem. Zware lessen zijn er dikwijls nodig om los te maken van mensen en los te maken van mensen gunst. Een predikant die wel een beetje geoefend was, ontmoette eens iemand toen hij een enkele week in de gemeente was, die naar hem toe kwam: o dominee, zo'n waarheid hebben we nog nooit gehoord. Maar hij dacht in zijn hart: jij zal wel de eerste zijn die ik straks nooit meer in de kerk zie. Het was nog waar ook. Zo gaat het. Nee, mensengunst, die stelt teleur. Wonderbomen kunnen ook op een andere wijze opschieten. Wonderbomen van schijnbekering. O, dan loopt ineens een mens uit en heeft hij alles gevonden. En hij spreekt over zijn zonde en de verlossing. En hij is zichzelf als het ware kwijt. Maar straks is al dat enthousiasme ineens verdwenen als het gaat in een weg van tegenheid en moeite. Jezus spreekt van deze wonderboom ook in de gelijkenis van het zaad. Een zaaier gaat uit om te zaaien. En dan wordt het zaad gestrooid over de weg. De vogels nemen het, pikken het weg. Het zaad komt onder de doornen. De drukke bezigheden van het leven verstikken het zaad. Een ander deel komt in de goede aarde. Daar schiet het wortel en brengt het vrucht voort op zijn tijd. Maar er is ook nog een gedeelte en dat valt op de rotsbodem. Dat is het rotsplateau, de rotsplaat, waar maar een dun laagje aarde op ligt. En na de regentijd dan is die aarde ook vochtig. En de zon schijnt erop, dus dat dun laagje aarde is nog veel warmer dan de andere aarde. Als daar het zaad in valt, het ontkiemt direct, het komt direct tevoorschijn. Maar straks verdort het, want dan is het vocht uit die aarde, het dunne laagje aarde, weg. En dan verbrandt het, verschroeit het. Dat is het schijngeloof, de schijnbekering, het tijdgeloof, of hoe je het noemen wil. Het schiet ineens op, maar het heeft geen diepte van aarde. Het is niet geworteld in de diepe zelfkennis van ons eigen hart en leven. Ziet, geliefden, Gods werk is een afsteken in de diepte, opdat alzo genade genade zal zijn. En zo heeft God ook zijn Jona willen leren met deze wonderboom, om hem te laten zien wat er nu in zijn hart gevonden wordt. Zo houdt God ook zijn wegen met ons, opdat we erop merken mogen en bidden om zijn geest, opdat wij het leren mogen wie wij zijn in het diepst van ons leven, in het diepst van ons hart, zoals God ons leest. Want immers ons hart ligt voor zijn aangezicht als een geopend boek. Daar leest hij ons bestaan zoals het waarlijk is. En God weet dat alleen zijn genade onze ziel redden kan. Maar nu moeten wij het ook zelf weten. Want anders zullen we die genade, die rijke, algenoegzame genade Gods in zijn lieve zoon ten alle tijden verachten. Dan zullen we ze niet nodig hebben, zullen we niet begeerig naar zijn en zullen we ze ook niet leren kennen. Maar dat wil nu de Heere leren, dat het wordt in waarheid, voor het eerst, maar ook opnieuw: ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Dat dat geen lippentaal zal zijn, maar hartentaal, een hartebelijdenis. En daarom stelde de Heere tegenover Jona's grote blijdschap zijn goddelijke maar God beschikte een worm. Jona verblijft en God beschikte een worm. En dat was juist genade. Och, God de Heer is aan alle dingen te diensten. Hij kan een storm sturen. Hij had een vuur, een bliksem van de hemel kunnen zenden. Maar nee, hij werkt ook door het kleine, het allerkleinste, zonder dat we het merken. In de stilte van de nacht, een worm aan de wortel van die wonderboom. O, hoe vaak is het maar een bagatel waar we overheen kijken. Hoe vaak is het ook in het leven. Eén enkel woordje aan tafel en de hele sfeer is ineens veranderd. Niet waar? Er hoeft maar iets te vallen en alles is weg wat er voordien was aan vrede en genoegelijkheid. Zijn wij onze wonderboom wel eens kwijtgeraakt, dan is dat een bewijs van Gods bemoeienis, dat de Heere nog met ons bezig is. Die wonderboom bedoel ik dan waaronder wij schaduw zochten, waaronder wij eigenlijk scholen. En zijn wij zo naakt in onze ellende voor de dag gekomen voor de Heere. Want dat is de bedoeling, als het nu tegenloopt en niet gaat naar onze wil en onze gedachten. Wij moeten de dingen recht zien. Och, wij zitten telkens in de put in die zin dan, dat we denken, nee, dat kan toch zo niet met ons zijn. Dat kan nooit goed liggen met ons, want dan zou het toch anders moeten zijn. Och, kijk nu eens naar Jona. Laten we onderwezen worden door het woord. Dat de Heere nu juist zo'n weg ging. En die wonderboom wegnam. En daarin alleen zijn barmhartigheid wilde openbaren en uitoefenen. De Heere geeft hier aanschouwelijk onderwijs. Wanneer werd nu die boom weggenomen? Niet in de nacht. Maar juist bij het klimmen van de dageraad, toen hij die boom niet meer missen kon. En toen de zon al hoger ging rijzen, had Jona tenslotte geen enkele bedekking meer voor zijn hoofd. En daarbij kwam nog dat er bovendien een stille oostenwind ging waaien. Dat is die verschrikkelijke sirocco zoals die heet. Dat is die gloeiende woestijnwind waar niemand het in uit kan houden. Iemand vertelde me nog, die het alles in het oosten heeft meegemaakt, hoe men dan het huis invlucht als die wind gaat waaien. Want het is onmogelijk om zich op straat op te houden. Het is net zo goed alsof het vuur je in het aangezicht slaat. Dan vlucht je het huis in en alle ramen worden dichtgegooid om het in huis tenminste nog een beetje draaglijk te houden. Het is gewoon een gloeiende woestijnwind die droog is en heet. En dat alles gebeurt terwijl Jona de wonderboom heeft gehad, die nu weg is. Hij kan het niet uithouden, ja, hij wenst de dood te zijn. Zo laten ons de wonderbomen in de steek. Juist op de dag als wij ze niet kunnen missen. Er zijn wat wonderbomen ook in dat opzicht dat een mens die waar zich een schuilplaats zoekt in zijn kennis. In de wereld zien we de wonderbomen van de techniek en van de wetenschap en van de weelde en van de welvaart. We zien ze overal oprijzen, de masten boven de huizen uit. De wonderbomen zullen geen bescherming bieden. En op een gegeven ogenblik, dan is alles verwoest. En wat blijft er dan over een arme zondaar, die niets meer overhoudt dan ellende. Een ingebeelde rust en een ingebeelde rijkdom en alles is weg. Maar ook in het geestelijk leven kan de oostenwind komen en alles verschroeien. Waar we op zien, bijvoorbeeld dit. Als de Heere ons iets gegeven heeft waarover we ons mogen verblijden, mogen we dat doen. Dat zal de Heere nooit kwalijk nemen als we hem mogen erkennen. Maar de Heere weet wat maaksel wij zijn. En daarom is er al licht dan een oostenwind van beproeving. Of van moeite en tegenspoed die daarop volgt. Dat kan zo benauwend zijn en zo beklemmend dat geroepen wordt, maar heeft nu de Heere vergeten genadig te zijn. Nemen nu zijn belofte een einde. Maar hij heeft toch gezegd, de zon zal u niet steken, nog de maan des nachts. Heere, u hebt toch zelf mijn wegen gekend. En u hebt toch zelf mij gezocht, want ik zou nooit naar u gevraagd hebben. En hoe hebt u dan nu uw paden toegemuurd? Is er dan geen weg meer voor me? O, laat het dan horen. Dat dat nu de barmhartigheid Gods is. Want zo wil hij leren en wil hij geven zichzelf. Opdat we niets overhouden dan de Heere en zijn woord. En zijn grote barmhartigheid. Want hij wil zichzelf kwijt in de Heere Jezus Christus voor het eerst. Opdat we niet als de bekeerde. Of als de ontdekte, of als de bekommerde, ergens toch in het leven gehouden zullen worden, maar dat we onszelf eens prijs mogen geven, precies zoals we zijn, als dat onooglijke mensenkind, als die zwarte Moriaan, die nu geen stip van zijn huid veranderen kan, en dat we nu zo het op genade moeten laten aankomen. Daar wil de Heere ons hebben. Omdat hij al zo met zijn woord en met zijn genade over ons komt. En in onze ziel van vrede spreekt. Daar kan hij zijn Christus kwijt. Hij wil niet wat kwijt. Maar hij wil zichzelf kwijt. In de Heere Jezus Christus. En verder in de voortgang ook in alle wegen. Wij meesteren telkens weer over het woord. Meesters in het woord, zegt een schrijver. Moeten dienaars worden in het woord. Dat is het inderdaad. We hebben zo medelijden met onszelf en zijn zo weinig op de Heere bedacht. En zo kwam dan Jona tot die kreet, het is mij beter te sterven dan te leven. Was dat nu lijdzaamheid onder het kruis? Heeft de Heere dat dan zijn volk voorgehouden? Dat men dus van zijn post af wil? Jona heeft dat alles meer gezegd. Nee. Maar och, we zullen Jona weer niet hard vallen. Want als Jona zo ons voorgesteld wordt in zijn reacties, dan zal ieder daar twijfel ik niet aan, die enige zelfkennis heeft, telkens in de plaats van Jona zichzelf wel ergens zien. Die lijdzaamheid, die hebben we niet op onze akker. De Heere leert het ons uitdrukkelijk dat het alleen uit zijn genade is. En uit de bediening van zijn geest. Alleen uit de bediening van Christus. Doordat wij hem leren volgen en leren bidden. Heere, trek mij, dan zal ik u nalopen. Ja, dan kan het alleen. Want dan wordt die lijdzaamheid werkelijk een vrucht van Christus. Door zijn geest in ons leven. En die leidzaamheid die werkt bevinding, dat wil zeggen beproefdheid. En die bevinding werkt hoop, omdat de liefde Gods in de harten is uitgestort, in de Heilige Geest. En tenslotte wordt dan ook in heel dit boek van Jona eigenlijk één groot troostboek geopend. Zo zou ik het eigenlijk nog willen zeggen, we hopen in de slotpredikatie daar nog nader op te wijzen, maar het is één grote troost. Want immers, het kan in de brandende zielenood zo worden, dat ons hart verzaagd is, en dat we echt niet verder kunnen, dat we niets begrijpen van de wegen des Heren, moet het nu zo erdoor. Och, en zo was het toch met Jona weer. Zo zelfs dat hij geen moed meer had om te leven. Neem nu, Heere, mijn ziel. Ja, en dat is wat. Want de wereld die zegt dat heel luchthartig niet waar. Die weet niet van dood en eeuwigheid af. De wereld weet niet wat het is om te sterven, want dat is God ontmoeten. Maar als wij geleerd hebben wat sterven is. Als wij voor Gods aangezicht daar stonden, naakt en verloren. Terwijl al onze gerechtigheden heen vluchten. Maar als we dan ook door genade die hand Gods ontmoeten, die naar zo één zich uitstrekt. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. Als we zo de Heere ontmoet hebben, en als dan die troost wegvalt en we weten geen raad. Hoe kan de Heere zo doen, die God, die toch zijn getuigenis zo gegeven heeft, die tot onze ziel van vrede gesproken heeft, die ons geleerd heeft dat het leven buiten onszelf in Christus alleen is. Wel, dan komt het antwoord uit dit woord, uit deze geschiedenis van Jona. Want dan komt de Heere hier te vertellen dat alle dingen, ook dat wegnemen van die wonderboom, ook die gloeiende woestijnwind, moet medewerken ten goede. Dat alzo vervuld zal worden, ik de Heere wordt niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Maar de Heere houdt deze weg. Deze weg die wel duister schijnt en die wel tegen schijnt, maar die hij nu als een tuchtschool ons geeft, opdat wij op zijn vruchtschool mogen komen. Hier de tuchtschool, eenmaal de vruchtschool. Er moet verootmoediging komen, maar die verootmoediging komt niet langs de weg. Maar alleen langs de weg van het evangelie, van de genade. Hij is de goede herder. Och, verdenk hem niet. Als we in zulke wegen geleid worden, dat alles donker wordt en dat schijnbaar de Heere een weg der duisternis met ons had. En als keert hij zich in alles tegen ons. Bedenk het, dat hier de Heere het ons voorhad. Dat hij de goede herder is die de lammeren in de schoot vergadert en die de kudde wijdt. Ja, de zogende staat er zal hij zachtkens leiden. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Jona was eenmaal uit het ingewand van de vis geworpen. Maar nu wilde God, zei Jona, ook uit eigen ingewand werpen. In het verbond. Dat eeuwig vast is. Opdat het zou mogen worden. Het zij zuurheid. Het zij zoetheid. Heere, gij zijt het. Het is alles goedheid. Laat ons bedenken. Dat de Heere met zijn gemeente. Altijd bezig is. Om dat portret af te maken van ieder van zijn kinderen. Maar dat portret, dat moet bijgewerkt worden. En dan moet er allerlei aan te pas komen. Allerlei bijtende middelen zijn nodig. Om werkelijk de trekken helder te maken. Allerlei polijsten is nodig. En dat zijn harde werken. Maar eenmaal zal het beeld volkomen af zijn. En die dat beeld dragen, die komen uit de grote verdrukking. We willen eindigen met een troostrijk gedicht van de grote reformatorische dichter Revius. De grootste dichter van gereformeerd belijden die wij in de geschiedenis hebben mogen ontvangen van den Heere. Revius. Hij beleidt: ik heb om uw genade, o grote God, gebeden. Maar och, gij hebt ze mij in mijn druk ontzijd. Ik heb geroepen om uw milde goedigheid, maar heb ze niet gevoeld in mijn ellendigheden. Ik heb om uw liefde geworsteld en gestreden, maar heb het te vergeefs daar langer naar gebijt. Ik heb vaak gezocht uw mededogendheid, maar ik verneem ze niet tot op de dag van heden. Hoe licht kon uw gena bekeren mijn gemoed, uw liefde en goedigheid mij trekken tot het goed, uw mededogendheid van kwade mij bevrijden. Helaas, wat zeg ik, Heere, dewijl mijn hart de tracht naar uw zoetigheid, zo heeft daarin gewrocht uw goedheid, uw genade, uw liefde, uw medelijden. Amen. Zingen we met elkaar op Psalm 121 en daarvan het tweede vers. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken. Tweede vers van Psalm 121. Zoeken wij Gods aangezicht in dankzegging. Heren, zo hebben wij vanavond het mogen horen hoe gij groot van barmhartigheid en ontferming zijt, hoe gij armen uit gena hulp bereidt, hoe gij ze nooit overlaat aan zichzelf, juist in wegen die zij niet geweten hebben en waarvan zij denken dat niemand naar hen vraagt en dat de Heere God hen verlaten heeft. Dan zullen deze eenzame, deze beproefde, deze die zichzelf veroordelen, deze die er niets zelf aan kunnen toevoegen, die het alles van u moeten hebben, zij zullen ook weten dat zij het van u mogen hebben. en dat gij in Christus een rijkdom hebt, vol van genade en vol van overvloed, vol van zegening en vol van vertroosting, zodat zij mogen weten hoe het ook mocht tegengaan en tegenlopen, dat wij nochtans op Gods goedheid mogen hopen, omdat gij goed zijt in Christus en hem onder de koperen hemel hebt laten zinken in de diepte der afgronden, opdat gij uit de gescheurde hemel met Jona's voort zou spreken, het gesprek voort zou zetten. O Heere, dat wilt gij nu nog doen en dat blijft gij doen telkens weer. O, wij bidden u dat wij zo door uw genade geleerd mogen worden en ons mogen laten leren. Schenk ons daartoe de leiding van uw Heilige Geest. Wil met ons zijn en blijven als wij weer heen gaan naar onze woning. Behoed en bewaar ons in de nacht en verkwik ons door de rust. Wil gij ons bekeren tot u. Gedenk de zieken en beproefden, de eenzamen, de ganse gemeente. O, geef dat uw woord er zijn loop mag volbrengen. Blijf bij ons, Heere. Ga met ons mee naar uw dag. En wil zo in de ambtelijke bediening in uw woord uw kerk nog vergaderen en bouwen door de kracht van uw geest, opdat Christus heerlijk mag worden in het midden der gemeente. Gij hebt toch meer dan één zegen. Wil ons zo ook veilig begeleiden naar ons huis. Hoor ons om Jezus willen. Amen. Zingen we nu tezamen van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Vierde vers van Psalm 138. verheft uw harten naar boven, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.